Economenpanel.
De Bank of England voert de grootste renteverhoging door sinds 1995. En in Nederland is de inflatie uitgekomen op een percentage boven de 10. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel samen met Sandra Flippen, hoofdeconoom van ABN AMRO, universitair docent toegepaste economie aan de Erasmus School of Economics, en Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom.
Dankjewel.
Sandra, ik wil toch bij jou beginnen, want ik kan me voorstellen dat jij vorige week maandag dan weer anders wakker werd dan vandaag. Klopt dat?
Ja, dat klopt.
Hoe was het om te gast te zijn bij Zomergasten?
Ja, dat was geweldig. Heel intensief en ook heel erg heel bevredigend, moet ik zeggen. Ja.
Want wat doe je met alle reacties? Mensen die ervan hebben genoten, mensen die zeggen, nou, is dit het dan? Want ongetwijfeld, ik was op vakantie, dus ik heb nog wat in te halen, maar zullen beide geluiden wel te horen zijn geweest?
Dus de meeste reacties waren gelukkig positief. Het is overweldigend eigenlijk. Ik kan niet anders zeggen.
Nou, wacht maar, tot je zo meteen het economenpanel hebt afgerond, wat er dan met je gebeurt. Wie weet. We gaan naar de inflatie in Nederland. CBS meldde dat de inflatie is uitgekomen voor het eerst sinds 1975 boven de 10%. En dat betekent misschien nogal wat. Is dat ook echt historisch te noemen, Steven?
Ja, het is verrassend hoog dat die inflatie aan het oplopen was. Dat wisten we al sinds vorig jaar. Maar die 10% is wel hoog. Een belangrijke oorzaak zijn die voedselprijzen. De graanprijzen die zijn heel erg hoog geworden. Energieprijzen zijn omhoog. Maar de rest volgt. Zeg maar alle producten die we eigenlijk consumeren. Ja, er zit op een of andere manier wel olie in of energie. Dus die gaan ook omhoog.
Dus dat zie je nu ook. Het raakt al ongeveer wijdverspreid.
Ja, de grootste bijdrage is op dit moment wel die voedselprijzen en die olieprijs. Die zijn flink gestegen. Positief is dat ze nu weer aan het dalen zijn. Dus op de termijnmarkten zie je dat de prijs van graan aan het dalen is. De olieprijs is ook gedaald. Maar ten opzichte van wat het was, is het niveau toch al behoorlijk gestegen. Ja,
is dat dan positief? Of zou je dat ook, als je het wat negatiever wil formuleren, kunnen zien als de aankondiging van een recessie? Als die grondstofprijzen bijvoorbeeld zakken?
Het enige positieve wat ik zie is dat de energietransitie helpt. Dus in dat opzicht is het goed, hè? Dus als je denkt aan die energieprijzen. Maar wat je zegt, dat klopt helemaal. We kijken aan tegen een recessie. En dat maakt het leven van die centrale bank ook zo lastig. Ja. Die kijken dus nu aan tegen een hoge inflatie. Daar moeten ze traditioneel wat aan doen. Maar we kijken ook aan tegen een recessie. Valt het voor Nederland wel mee, maar voor het VK bijvoorbeeld verwacht men echt het eind van het jaar een recessie.
Als je het allemaal zou volgen, dan kijk je ook aan tegen heel veel verschillende inflatiepercentages, Sandra. Ik geloof dat ABN AMRO het wel eens eigenzinnig heeft genoemd. Zeker de methode van het CBS die gehanteerd wordt. Kun je ons daar toch nog een klein beetje wijs uitmaken?
Het punt is eigenlijk de energieinflatie. Dat is eigenlijk waar het ons om te doen was. Dus in de consumentenprijsinflatie is een onderdeel daarvan is energie. En het CBS kan niet direct zien hoeveel mensen aan energie betalen. En doet daarvoor een aanname, heel begrijpelijk. We doen allemaal als economen heel veel aannames. En de aanname die het CBS doet is eigenlijk dat ieder huishouden iedere maand een nieuw energiecontract afsluit. En kijkt dan naar de prijs van nieuw afgesloten contracten om te bepalen wat de energieprijs is. Zou je een nieuw contract afsluiten? We weten natuurlijk allemaal dat heel veel huishoudens niet iedere maand een nieuw contract afsluiten. Dus de meeste mensen hebben, zo'n 60% van de Nederlandse huishoudens heeft een contract tussen de 1 en 5 jaar. En dat betekent dat zolang je in dat contract zit, je niet hoeft over te sluiten en je eigenlijk met deze energieprijsstijging niet te maken hebt. En dat is heel belangrijk, omdat de doorvertaling van die energieprijsinflatie, maar eigenlijk dus het hele inflatiecijfer naar de koopkracht, daardoor minder snel gaat dan je anders zou denken. Dus we zien in onze transactiedata hoeveel mensen daadwerkelijk betalen aan hun energierekening. En dat is natuurlijk niet alleen de prijs, maar ook de volumes. En daar zien we dat die energieprijsstijging die daadwerkelijk betaald wordt, echt een fractie is van de energieprijsstijging die het CBS meet.
Maar wordt dat natuurlijk steeds minder? Want in maart was die oorlog natuurlijk net begonnen. Die energieprijzen die zijn al een tijdje sky high. Dus er lopen steeds meer mensen uit hun contract. En die gaan dan ook steeds vaker vermoedelijk toch heel veel meer betalen voor energie. Of zie ik dat verkeerd?
Ja, dat klopt. Ja, dus het is ook van uitstel komt ook zeker niet per se afstel. Dus het is zo dat naarmate inderdaad meer mensen oversluiten en de jaarafrekening ook dichterbij komt, dat er dan toch een hoger bedrag moet worden betaald. Het lastige is alleen, en dat is weer zeg maar het lastige van de data waar wij naar kijken, is dat wij ook niet de directe prijzen zien. Wij zien de prijs maal het volume. En wat we dus ook zien is dat heel veel huishoudens op dit moment aan het bezuinigen zijn op hun energie. Dus mensen zetten hun thermostaat op de vakantiestand, mensen nemen zonnepanelen. Er wordt op allerlei manieren zijn huishoudens zich toch aan het voorbereiden op deze torenhoge energieprijzen. En zeker omdat we allemaal toch hebben meegekregen dat naar de winter toe de risico's groot zijn voor een volledige Russische gasstop. Ja, en dan zie je dus dat mensen zich voorbereiden. Als mensen zich voorbereiden, dan kunnen de prijzen misschien hoog worden. Maar als de volumes omlaag gaan omdat mensen zuiniger worden, dan of hun woning isoleren, dan is het uiteindelijke bedrag dat zij afrekenen ook weer lager.
Ja, wat je natuurlijk wel gaat krijgen, Steven, is toch misschien dat mensen die wat geld extra hebben dan zeggen, nou, dat zetten we in om bijvoorbeeld ons huis te isoleren. Maar mensen die al wat minder verdienen, die geen buffer hebben, die mogelijkheid niet hebben. Dus dat de verschillen in Nederland vermoedelijk toch groter zullen worden.
Dat klopt precies. Dat heb ik ook gedaan. Ja. Ik heb een warmtepomp aangeschaft. Nou, dat helpt. Maar dat is toch een vrij duur apparaat. En niet iedereen kan zich dat veroorloven. Dus daar zie je verschillen. Dus ik ben het eens met Sandra dat het heel goed is om naar die details te kijken. Of het zijn eigenlijk geen details. Het zijn hele belangrijke elementen van die prijsstijging. Maar je moet wel kijken wie het treft. Nou ja, de mensen die het treft, die zitten vooral aan de onderkant van het salarisgebouw. Dus mensen die in tochtige huizen wonen, die kunnen moeilijk ontsnappen aan die hoge energieprijzen. Maar kijk,
daar hebben we ook naar gekeken, Steven. Want ik vind dat is ook zo. Kijk, we hebben bijvoorbeeld gekeken naar de verschillende inkomensgroepen en wat die kwijt zijn aan hun energierekening. Ook onder deze omstandigheden. En dan zien we dat de laagste, zeg maar de 20% laagste inkomens, die hebben inderdaad een hele andere energierekening dan eigenlijk alle andere inkomens. Die andere inkomens geven ongeveer 3-5% van hun netto inkomen betalen ze aan energiekosten. De laagste inkomens betalen zo'n 15% van hun netto inkomen aan energiekosten. Dus dat is heel veel hoger. Daarmee zijn ze inderdaad ook veel kwetsbaarder voor prijsstijgingen. Alleen het frappante is dat dat eigenlijk altijd al zo is geweest. Dus het is voor de laagste inkomens is die energierekening eigenlijk altijd al een veel heikeler punt dan voor alle andere inkomens in Nederland.
En want Steven, wat wil jij daarop?
Het probleem is niet per se voor deze groep nou veel erger geworden.
Nou ja, de prijzen zijn wel gestegen. Dus wat Sandra net ook zei, je moet niet kijken naar, niet doen alsof elke maand een nieuw contract afgesloten wordt. Maar uiteindelijk lopen mensen toch tegen hoge prijzen aan. En ook de mensen met lage inkomens zullen die energieprijzen zien stijgen. Ook al zitten ze de verwarming lager. Dus dat is toch wel een probleem. Maar
als het leven duurder wordt, en het is bijna Prinsjesdag trouwens ook nog, hè, dat wordt politiek gezien natuurlijk altijd relevant. Want wat kun je dan nog voorschotelen aan goed nieuws eventueel? Dan moeten we natuurlijk weten dat Kagel heeft gezegd, alles en iedereen maar blijven compenseren, daar moeten we mee stoppen. Dat is zelfs in Europa besproken. Maar toch, Steven, daag ik jou uit. Wat zijn nou nog doelgerichte maatregelen om ervoor te zorgen dat die mensen die getroffen worden, dat niet heel erg problematisch gaan voelen in hun portemonnee?
Nou, je moet goed kijken welke mensen echt getroffen worden door deze hoge prijzen. En die kun je compenseren. Dat gebeurt nu ook. Hè. De belasting op energie wordt verlaagd.
Ja, voor iedereen.
Ja, daar moet je dus goed naar kijken. En ik hoop dat ze dat met Prinsjesdag ook doen. Dat het wat meer gericht is op mensen die het echt nodig hebben. Dus iemand als ik.
Met je warmtepomp.
Ik krijg het graag, maar ik heb het niet echt nodig. Dus daar moet je goed naar kijken. Het grotere probleem is eigenlijk een andere. Van wat moet de centrale bank doen? Dus je vraagt, wat moeten we eraan doen? Nou, ik denk eigenlijk dat de ECB hier een grote taak heeft. Dus die moet toch iets gaan doen aan die gestegen prijzen. De opgelopen inflatie. Dan moeten ze niet zozeer kijken naar de inflatie zoals die nu is, maar wat in het economenjargon de kerninflatie wordt genoemd, dus exclusief de prijs voor energie en voedsel. Daar kun je als beleidsmaker niet zoveel aan doen. Die kerninflatie is nu zo 4-5%. Nou, daar moet de ECB zich op richten en daar moeten ze wat aan doen.
Maar dat betekent toch bijvoorbeeld het verhogen van de rente, waar ze nu mee bezig zijn?
Absoluut.
Of verwacht jij meer?
Nee, die rente die moet omhoog. Maar dat moest vorig jaar al. Daar zijn ze veel te laat mee geweest. Dus nu zitten ze ook met een probleem. En in feite met handen in het haar. Omdat ze vorig jaar te traag zijn geweest. Die inflatie liep op. Veel economen zagen dat al aankomen. En toen hebben ze eigenlijk te lang gewacht met die renteverhoging.
Net zoveel economen zeiden dit is tijdelijk.
Ja, maar je kon.
Ja,
maar goed. Waren dat niet de goede economen?
Dat waren niet de goede economen. Nee, maar er zijn. Zeg maar, je zag aankomen dat er op langere termijn die prijzen stijgen. Denk aan de vergrijzing, de krapte op de arbeidsmarkt. Nou, dat is echt een structureel verschijnsel. Denk aan de reactie van bedrijven op de onzekerheid. Die gaan hun productieketens gaan ze toch verleggen. Dat maakt het leven ook duurder. Denk aan de energietransitie. Dat maakt het leven ook duurder.
Nou, maar Sandra, ik herinner me van jou nog. Ik geloof misschien eind vorig jaar, misschien dit jaar. Inflatie moeten we ook niet opblazen als probleem. Klopt dat? Was dat de strekking van jouw artikel in het FD? Een ingezonden stuk?
Dat klopt. Volgens mij, kijk, nu achteraf kunnen we zeggen, de oorlog heeft natuurlijk een hele andere dynamiek in de inflatie gebracht. Maar even voordat de oorlog uitbrak, was volgens mij inflatie was voor een heel groot deel gedreven door aanbodketenverstoringen. Eigenlijk voor het overgrote deel. Dat is ook waarom we zagen dat in Amerika, waar het einde van de lockdowns leidde tot een enorme. Eigenlijk tijdens de lockdowns was er een enorme vraag naar producten. En aan het einde van de lockdowns kwam daar de vraag naar diensten bij. En al die inhaalgroei, dat was zoveel extra vraag dat de aanbodketens gewoon niet kregen bijgehouden. Er is toen heel veel discussie geweest. Is het nou een vraagprobleem, is het een aanbodprobleem? Ik denk dat de meeste economen uiteindelijk hebben geconcludeerd, het is vooral een aanbodprobleem. En wat wij zeiden eigenlijk de hele tijd is van ja, die aanbodketenverstoringen die zullen zich op een gegeven moment gaan oplossen. En dat is eigenlijk ook wat we in de afgelopen weken, misschien al wel maanden, zien we die aanbodketenverstoringen echt duidelijk afnemen. En ik denk dat als die oorlog niet had plaatsgevonden, maar goed, dat is natuurlijk een hele theoretische opmerking, dan was die inflatie op dit moment helemaal niet zo hoog geweest als die nu is.
Reactie van Steven Brakman, want die staat hier toch, Sandra, enigszins nee te schudden. Ja. Dus vertel.
Nou, kijk, die transportproblemen die zijn inderdaad, dat ben ik met Sandra eens, die zijn oplosbaar. Dus al die containers die leeg in Los Angeles staan en eigenlijk in China nodig zijn, nou, dat lost zich wel op. De prijzen zullen stijgen. Dan kan het uit om die lege containers te gaan vervoeren. Het grote probleem is een andere. En ik denk dat daar de kosten wel door toenemen. Dus al die onzekerheid die er nu is. Denk aan Taiwan, denk aan de oorlog van Oekraïne, de coronaschok, dat schip dat dwars lag in het Suezkanaal. Dat heeft die bedrijven doen beseffen dat ze afhankelijk zijn van die lange ketens, wat Sandra net ook zei. Nou, daar zullen ze wat aan doen. Dus afgezien dat we wel te maken hebben met een korte termijn transportprobleem, nou, dat lost zich op, daar ben ik wel met haar eens. Maar het lange termijn probleem, dat zal de kosten doen stijgen. Dus heel veel van die bedrijven, ik denk dat in die directiekamers die discussie nu gaande is, die zullen achter hun oren krabben en denken van, nou ja, willen we afhankelijk zijn van één toeleverancier in China of in Taiwan, of willen we dat toch liever verplaatsen naar Duitsland, de Verenigde Staten of meerdere toeleveranciers hebben. Nou, dat die discussie is gaande. Je ziet nu ook heel voorzichtig al die eerste aanwijzingen, maar daardoor nemen de kosten toe. Dus niet op het niveau waar we nu tegenaan kijken. Dus die hoge inflatiecijfers, die zullen wel afnemen in de loop van de tijd. Maar we kijken wel tegen stijgende prijzen aan. En er zijn verschillende redenen voor. Wat ik net noemde, de vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt. Nou, dit probleem waar ik net op wijs. En die energietransitie.
En het zijn indicatoren waar de ECB zich al van had moeten vergewissen. Waarschijnlijk wisten ze dat ook al, maar niet hebben opgetreden. Zeg
precies,
jij
en dat zag je vorig jaar aankomen. Dus die inflatie met deze cijfers had niemand verwacht, ook economen niet. Maar je zag wel dat die prijzen gingen stijgen. En de ECB had sneller die rente moeten verhogen. Dan hadden ze nu wat meer arbeidsslag gehad om, als er een recessie komt, in Nederland valt het nog wel mee, maar als er een recessie komt, om dan weer een instrumentarium beschikbaar te hebben. Nou, daar ontbreekt het op dit moment aan. Ze kijken dus nu aan tegen hoge inflatie en een dreigende recessie. Ja, Tom Poes verzint het list. Wat moeten ze nu doen?
We gaan ik knip het panel even in tweeën. Als je het zo jammer vindt, zeg het dan maar.
ik hoor toch, ik wil toch even één ding resten, want ik hoor Steven wel zeggen dat dat zoeken van de wereldhandelsketens naar een nieuw evenwicht. Dus dat is eigenlijk dat structurele aspect, dat al die onzekerheid in de boardrooms van multinationals ertoe leidt dat men toch denkt, we gaan het anders inrichten. Dat zijn kostbare processen. Als die eenmaal op gang zijn, dan zijn ze moeilijk nog terug te draaien. Dat zien we nu ook. Maar dat zien we pas sinds de oorlog is uitgebroken. Dus ik denk dat de onzekerheid van daarvoor steeds nog niet voldoende druppels waren, zeg maar, om die emmer te doen overlopen. Want een nieuw evenwicht zoeken voor wereldhandelsketens is een enorm kostbare aangelegenheid.
Ja, en al die schokken die we hebben gehad, die bouwen op tot een conclusie. We gaan toch eens kijken of we het anders moeten organiseren.
Ja, ben ik met je eens. Maar ik denk dus pas dat de oorlog de druppel is geweest.
Ik ga hier ook wat zaken organiseren. Ik ga het nu toch doen, al was het maar om jullie naam te noemen.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het is duidelijk de eerste dag na mijn vakantie. Maar ik ben wel blij dat de economenpanel er is. Sandra Flippen en Steven Brakman. We willen het graag hebben over centrale banken. Dat kan ook gewoon in dit deel van het panel. Want de Bank of England heeft de rente verhoogd met 50 basispunten. Dat is de grootste rentestijging sinds 1995. Is dat dan ook een stap, Steven, waarvan jij zegt, ja, dat is onvermijdelijk? Want tegelijkertijd met die stap zeiden ze ook, ja, dit gaat ook niet per se deze stap, maar een recessie in de hand werken en niet zomaar een milde.
Nou ja, de Bank of England staat voor hetzelfde probleem als de ECB en de Fed in de Verenigde Staten. Die inflatie neemt toe in het VK nog meer dan hier. Hè. Ze denken dat het eind van het jaar misschien wel 13% wordt. En ze kijken ook aan tegen een recessie. Dus dat probleem, dat doet zich eigenlijk voor overal. En al die centrale banken worstelen daar nu mee. Dus ook voor de Bank of England geldt, wat moeten we nu precies doen? We hebben een recessie die dreigt en we hebben hoge inflatie. Nou, daar moeten we toch iets aan doen. Dus ik denk dat het onvermijdelijk is dat die rente verder stijgt, met het risico dat, nou ja, vooral het VK in een recessie terechtkomt. Voor Europa zal er vooralsnog wel meevallen.
Ondertussen woedt er ook een strijd over wie de volgende premier wordt, de volgende leider van de Tories, Sunak of Truss. En beide zeggen ze dat ze zich beroepen op de erfenis van Thatcher. Hè, dat zij zich dan ook inbeelden, wat zou zij hebben gedaan in deze situatie? Nou, Sandra, jij doet volgens mij niet mee in de verkiezing, maar wat zou Thatcher hebben gedaan in deze situatie?
Ja, ik hou een beetje mijn hart vast als ik dit soort uitspraken hoor, moet ik zeggen. Want Thatcher was natuurlijk bekend om haar liberalisatiebeleid. En ik denk dat de reden waarom Groot-Brittannië in toch een slechtere conjunctuursituatie zich bevindt dan Europa. En dat is vooral omdat zij nog van twee andere problemen last hebben. En dat is het eerste is natuurlijk de Brexit. De Brexit heeft hun gewoon op een ander groeipad gezet. En het tweede waar zij heel veel last hebben is van een sterk teruggelopen arbeidsaanbod. Dus we hebben wel eens gekeken dat na corona, in welke landen komen nou hoeveel mensen terug naar de arbeidsmarkt? En hoe verhoudt zich dat tot de extra vraag naar werkgelegenheid? En dan zie je dus in Groot-Brittannië dat er echt een gat tussen zit. Dus dat is een belangrijke drijver voor sterke loongroei en daarmee ook een gevaar voor die loonprijsspiraal. Dus dat hebben zij nog bovenop de inflatieproblematiek die ze in het algeheel hebben. Nou weet ik dat we, als we vanuit Nederland kijken, dat we altijd denken, ja, maar wij hebben ook een hele krappe arbeidsmarkt. Maar ik denk dat we niet moeten vergeten dat in Spanje nog steeds hoge werkloosheid hebben en in andere zuidelijke eurolanden ook. En de gemiddelde arbeidsmarktsituatie in de eurozone, en dat is natuurlijk gelijk ook het hele probleem dat we de hele tijd met die gemiddelde zitten. Daar is toch van die loonprijsspiraal, dat risico is er gewoon veel minder. En dat maakt dat wij in Europa toch met wat minder grote schokken tegelijk te dealen hebben. Maar ja, het staat natuurlijk tegenover dat wij een veel grotere Rusland-afhankelijkheid hebben.
We verlaten Europa nog even voor Amerika. Want Biden heeft met de hakken over de sloot nu toch een meerderheid weten te bereiken voor zijn Inflation Reduction Act. Het gaat over een pakket van in totaal $700 miljard aan investeringen, hoofdzakelijk gericht op klimaat. Steven, ik wil allereerst beginnen bij de naam van dat pakket, Inflation Reduction Act. Heeft het een nog iets met het ander te maken of niet?
Nou, ik denk dat de naam vooral is ingegeven door de verkiezingen die in november komen. Biden heeft heel erg veel last van die gestegen prijs aan de pomp. Hè. Dus mensen die tanken, die zien dat die prijzen gestegen zijn. Daar hebben de democraten erg veel last van. Dus ik denk dat het ook een beetje ingegeven is door die verkiezingsstrijd. Het is op zich wel een mooi pakket.
Maar heeft het iets met inflatie te maken? Want ik meen me te herinneren van dat oorspronkelijke pakket, hè, dat Build Back Better, dat heel veel economen zeiden, misschien zelfs de goeie, nou, dit kan wel tot oververhitting leiden. En nu kom je toch nog met een weliswaar afgeslankt pakket van $700 miljard... op het moment dat die inflatie al heel hoog is. Gaan we überhaupt iets doen met inflatie?
Ik vraag me dat af. Misschien denkt Sandra er anders over. Maar ik vind de naam dekt de lading niet helemaal. Het is echt een heel mooi pakket om die energietransitie in de Verenigde Staten in gang te zetten. En ik denk dat het wat dat betreft een heel mooi pakket is. Wat jammer is, het oorspronkelijke pakket, het Build Back Better programma, dat zou ook een belangrijk onderdeel daarvan was de bestrijding van armoede. Dus dat er allerlei vouchers werden gegeven aan mensen die de prijzen van scholen veel te hoog vinden, die lastig hebben om al dat schoolgeld te betalen. Nou, dat pakket was eigenlijk een heel mooi pakket, omdat het niet alleen de energietransitie op gang bracht, maar ook de armoede in de Verenigde Staten zou bestrijden. Met op langere termijn betere groeicijfers, hogere groeicijfers.
Maar dat heeft hij er niet doorheen kunnen krijgen. Er is behoorlijk wat van afgesnoept.
Precies.
Door critici.
Dat element is eigenlijk grotendeels verdwenen. En dat is heel erg jammer, want daar was de grote klapper. Dus toen pakket werd geïntroduceerd vorig jaar. Toen was men met name daar eigenlijk enthousiast over. In ieder geval aan de democratische kant. Dat men zei van ja, dat is eigenlijk een mooi pakket om de armoede in de VS te bestrijden.
Sandra, hoe enthousiast ben jij over wat er nu nog van over is?
Ja, nou, ik ben het helemaal met Steven eens. Ik denk dat volgens mij was trouwens dat inflatiestuwende pakket, dat was het eerste pakket. Volgens mij het Build Back Better pakket was inderdaad precies zoals Steven zegt. Volgens mij was juist het idee dat je via armoedeverlichting en bijvoorbeeld heel veel investeringen in grootschalige kinderopvang, dat je het arbeidsaanbod van vrouwen in de maatschappij enorm zou gaan stimuleren. En dat je daarmee dus ook inflatie kunt reduceren. Ah, ja. Want inflatie is niet alleen maar excessieve vraag, het is ook gebrek aan aanbod. En volgens mij was Build Back Better dus in dit eigenlijk best wel slim in elkaar gezet. En ik denk ook, net als Steven zegt, dat de Inflation Reduction Act, dat is inderdaad 53 miljard, geloof ik, is klimaat. Ik ben daar ook heel positief over. Ik denk wel dat de investering bijvoorbeeld wordt grootschalig geïnvesteerd in goede batterijtechnologie. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is voor de transitie in Amerika. Amerika zou met dit pakket ook echt zijn doelen voor 2050 kunnen halen. En een mooie spillover daarvan is dat we daarmee eigenlijk de technologieën in de wereld een enorme duw geven, waarmee ook in Europa de transitie met behoud van enige mate van economische groei meer reëel wordt. En dat is eigenlijk gewoon, ja, dat is toch echt de minst pijnlijke transitiepad dat we ons kunnen voorstellen.
Steven Brakman, hoogleraar internationale economie verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, en Sandra Flippe, hoofdeconoom van ABN AMRO en universitair docent toegepaste economie aan de Erasmus School of Economics. Dank voor dit onderhoudende panel en zomergasten. Kijk ik ongetwijfeld terug. Zometeen praat ik over claimorganisaties die misschien wel kunnen profiteren van de chaos op Schiphol.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.